Hey, hoi en welkom terug bij In de Sterren, de podcast. Wat leuk dat je weer luistert vandaag. Ik heb vandaag geen solo aflevering voor je, maar een heel leuk gesprek. En dat gesprek was vorige week met Romy van Poppel. Romy ken je misschien van onder andere Brandstof, de podcast. Is in mijn ogen toch wel een van de leukste en coolste spirituele podcasts op dit moment, waarin ze veel bekende namen, minder bekende namen interviewen over hun visie op spiritualiteit. En Romy heeft tegenwoordig ook een eigen podcast. Romy van Poppel heet die podcast. Ze heeft pas een paar afleveringen gemaakt, maar het is gelijk een van mijn favorieten geworden, omdat ze echt een bijzonder talent heeft voor dingen die eigenlijk heel diep zijn en heel complex zijn, op een hele simpele en krachtige en heldere manier vertalen eigenlijk. En daarnaast werkt Romy zelf al jaren als coach, waarin ze ook steeds meer haar spiritualiteit betrekt en haar spirituele gifts betrekt. En ja, wij hebben elkaar een beetje leren kennen via Instagram, zijn we op een gegeven moment aan de praat geraakt. Toen was ik op een gegeven moment op zoek naar een proefpersoon voor een examen dat ik had voor de vakvereniging vorig jaar. En toen heeft zij die sessie bij me gedaan. Hebben we eigenlijk in 1 uur zijn we helemaal in haar radix gedoken. En heeft een commissie later gekeken naar hoe ik dat precies deed. Maar sindsdien zijn we eigenlijk gewoon de hele tijd enthousiast blijven praten en is dat niet meer opgehouden. En kwamen we erachter dat we best wel heel veel gemeenschappelijk hebben. Ook in onze visie op spiritualiteit, hoe we staan in methoden zoals astrologie en human design. Ook in onze reis naar onszelf verder ontdekken. Dus je zal best wel veel het woord herkenbaar, dat had ik ook horen in deze podcast. En we scheren dus echt langs een groot aantal onderwerpen. Het gaat over hoe je nou kan navigeren door dat hele spirituele landschap. Ook als jij van jezelf misschien een wat meer kritisch en nuchter persoon bent. Hoe ga je dan om met opeens al die helderziende en aura's en chakra's en transreizen en noem het maar op, de hele handel. Hoe maak je dat jezelf eigenlijk eigen? We hebben het ook over luisteren naar je gevoel, luisteren naar je intuïtie. Dat kritische stemmetje in je hoofd dat zegt van, wat ben jij een zeurkous of een zeikwijf eigenlijk, dat je dat zo aangeeft of dat je zo naar je gevoel luistert en je grenzen bewaakt. En we hebben het over de valkuil van goeroes, over mensen die vinden dat ze de waarheid in pacht hebben. En ook over hoe je nou kan luisteren naar jouw visie op de werkelijkheid. Of hoe je trouw blijft aan jezelf in zo'n wereld. En ik denk dat dat ook nog wel een hele interessante is voor de luisteraars die zelf werk doen in de spirituele wereld. Of dat ambiëren. Hoe ga je om met dingen niet zeker weten, met twijfelen aan jezelf als iedereen zo super standvastig lijkt te zijn? Kortom, dat zijn echt een paar onderwerpen, maar we hebben het over nog veel meer dingen. En het is een gesprek van bijna een uur geworden, dus ik ga maar gewoon snel met je delen en geef je gelijk mee. Als je Romy wil bereiken of een berichtje wil sturen, ze heet @ondernemerin geluk op Instagram. En als je deze podcast leuk vindt, stuur mij ook vooral een berichtje. Laat me weten wat je ervan vond. Of geef hem 5 sterren op Spotify of op Apple Podcast. Je kent het riedeltje. Daar doe je me eigenlijk altijd gewoon een heel groot plezier mee. Oké, dan zet ik nu het gesprek aan. Heel veel luisterplezier gewenst. Goed je te zien en we zitten vandaag dan eindelijk voor die podcastopname.
Finally, ja.
Ja, precies. Door omstandigheden een beetje verschoven was. Maar superleuk dat je dit samen wil opnemen.
Ja, leuk om dat samen te doen. Ja.
Ja, zou jij jezelf misschien nog eens willen voorstellen?
Zeker. Ja, elevator pitches zijn niet per se mijn sterkste punt, maar ik denk hoe ik het beste kan samenvatten. Ja, mijn naam is Romy van Poppel. Ik, in de breedste zin of in de notendop, gids ik mensen in het spel dat we het leven noemen. En daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Dus dat zijn soms donkere stukken in mensen. En dat zijn soms juist het thema verlangens. De vette dingen, focus, visie. Maar ook ja, mensen gidsen naar wie ze in feite in essentie zijn. Dus echt een inner being in plaats van wie ze denken te zijn of wie ze denken te moeten zijn. Dus ja, daar komt eigenlijk heel veel bij kijken. Maar dat is denk ik in de notendop wel wie ik ben en wat ik doe.
Mooi, ook dat je gelijk begint over wat het nou precies is, in plaats van ik heb dit gedaan en daar heb ik gewerkt, et cetera.
Ja.
En je gaat ook wel steeds meer, misschien als je het samenvat, de kant op van een gids of een teacher. Dat doe je ook steeds meer met je eigen podcast. Heb ik dat goed?
Ja, zeker. Ja, ja. Ja, klopt. Omdat ik, nou ja, eerst me ook wel profileerde als coach en ik merkte toch ook steeds meer van, ja, weet je, uiteindelijk doen mensen zelf het werk. En ook als ik naar mijn eigen processen kijk, want dat is altijd toch het uitgangspunt van waarom ik word geïnitieerd in de dingen die ik anderen uiteindelijk teach, heb ik altijd, tuurlijk kunnen mensen wel een spiegel voor mij zijn, dus ik heb ook gewerkt met inspirerende mensen of teachers of guides, maar uiteindelijk ben ik het zelf die zelf naar mijn innerlijke waarheid en mijn inner being, om het maar even zo te zeggen, afdaal. En ja, dan ga je dus heel anders naar dit soort dingen kijken. En nu zie ik dus ook mijn rol met betrekking tot het werken met andere mensen ook heel anders. Dus het is veel meer het herinneren, mensen helpen herinneren aan die kern en die waarheid die al in hen zit, maar die we soms zijn vergeten. Mm-hmm. Dus dat, en die vorm kan dus ook steeds veranderen. Dus de ene keer ziet het er zo uit en de andere keer ziet het er weer zo uit. En ja, voor de mensen die human design een beetje kennen, dan ben ik ook nog eens projector. Dus voor mij is het leven ook, moet heel organisch flowen en waar word ik in uitgenodigd? In plaats van, dit is nu wie ik ben en dit ga ik voor de komende 15 jaar doen. Ja, dat werkt zo bij mij niet. Dus, maar dat dit de rode draad is van mijn leven, dat wordt wel steeds duidelijker. Dus daar kan ik wel redelijk helder in zijn.
Ja. Ja, mooi. Nou, dat zie je dan ook in je astrologie bijvoorbeeld. Ik weet wat minder van human design, maar dat is ook een nadruk op het negende huis voor de liefhebbers. Ik heb je helemaal niet gevraagd trouwens of ik dat mag delen.
Doe maar. Zeker.
Oké, okay. Ik zal niet alles in details bespreken, maar daar zit ook dat, dat in eerste instantie op zoek gaan naar hogere kennis in, omdat daarna weer dichter bij mensen te brengen. Misschien klinkt dat een beetje abstract, of iets wat in eerste instantie heel abstract lijkt, weer simpeler maken. En ik vind ook dat je dat zo prachtig kan in je eigen podcast, dat ik die voor de eerste keer opzette en echt dacht van, wat luister ik nu? Maar op een negatieve manier, maar op een positieve manier. Van dat ik echt heel sterk het gevoel kreeg van, oh, hier gebeurt echt iets. En je zegt iets, een soort combinatie van iets heel simpels en iets heel dieps op een totaal unieke manier brengen. Dus
ik dacht gelijk
van, oh, dat is leuk om over te praten.
Ja, wat zeg je dat mooi? Want zo voelt het ook wel. Ik de dingen die ik, doorkrijg, om het maar even zo te zeggen. Het voelt ook echt als hele abstracte materie. En in mijn, hele wezen, brein, weet ik het waar. Wordt dat voor mij dan ineens heel visueel en heel simpel eigenlijk. En dat vind ik leuk om over te brengen. Dus dat zeg
je
mooi.
Daar schuilt ook heel vaak de magie in natuurlijk. Want je kan wel allerlei zelfhulpboeken gaan lezen en affirmaties tegen jezelf herhalen. Ik ben een liefdevol en mooi mens. Maar dat is dan een soort kunstmatig iets.
Ja.
Terwijl, dan heb je met de jaren meestal dat opeens een hele simpele wijsheid een soort van tot je kan doordringen. En dat je opeens denkt van, wacht, zo is het echt en zo zit het in elkaar. En dan voelt het opeens alsof je een diep filosofisch inzicht hebt gehad.
Ja, dat is het. Er is gewoon zo'n verschil tussen iets cognitief begrijpen, wat natuurlijk toch vaak gebeurt op het moment dat we helemaal in zelfhulpboeken duiken. En dat heeft ook een plek, dus het is niet dat de mind daarin slecht is, maar er is een verschil tussen iets puur cognitief tot ons nemen en het op die laag begrijpen, of het ook echt voelen in iedere vezel van ons lijf en dat het echt naar die diepere lagen zakt. En dat heeft vaak toch ook een praktisch aspect. Dus ook met de dingen die er gebeuren in ons leven. Dat we dan ineens die dingen kunnen koppelen en het kunnen herkennen. En dan voelen, dit is wat het is. En dat is die, dat is die herkenning. En daar zit gewoon die wijsheid. Ja,
ja, dat gevoel is echt heel goed.
Ja, het is epiphany.
Ja, exact. En als je kijkt naar jouw eigen spirituele reis, heb je dan ook het idee van dat je meer bent begonnen met het proberen te begrijpen en daarna meer in het voelen bent gezakt?
100%. Ja, ja. Nou, zeker als kind, weet je, ik had best wel veel angsten en heel veel in mijn hoofd. En vanuit astrologie ook air sign en al die gedachten, die gingen echt toen al. En nog steeds hoor, maar... Ja, ik was heel veel over dingen aan het nadenken en mijn ouders hebben me ook echt wel opgevoed met heel veel, die hadden heel veel vertrouwen in mij en mijn zus en heel veel eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. En ik denk ook door mijn sensitiviteit dat ik gewoon soms meer houvast nodig had dan dat ik kreeg. En dat ging ik dan doen of zelf creëren door heel veel over dingen na te denken. Dus ja, ik kan me echt herinneren dat ik 's avonds in bed lag en dat ik aan het nadenken was over de eindigheid van het universum of leven na de dood. En als het dan stopt, maar hoe kan dat dan? En dat ik op een gegeven moment echt een soort error kreeg en dat ik dacht, oké, ik pak even een boek erbij, want mijn brein was gewoon één grote error. Dus ja. Ik heb wel een hele lange fase gehad dat ik het mentaal met name inderdaad probeerde te begrijpen. En ik denk echt pas dat het... Nee, sinds een jaar of 7, of 10, echt dat ik het ook echt voel en dat ik het op die manier ook kan benaderen. Maar dat was een lange weg met ook wel veel donkere stukken. Ja.
Ja, ja, maar die grote levensvragen die ken je dan al wel van kinds af aan eigenlijk.
Ja, dat en ook wel gevoed ergens door mijn ouders, maar ook daarvoor al. En dat is misschien dus ook het negende huis. Ja, goed, jij weet er natuurlijk meer over wat dat betreft dan ik, maar...
Ja, klopt.
Het kwam ook wel echt vanuit mezelf. Ja, ik kon daar echt zelf helemaal over nadenken. Ja, ja. Echt, waarom zijn we hier nou? En
Ik ken het helemaal. En die levensvragen die zitten ook in het negende huis inderdaad. Ook als ik zelf nadenk over waar die spiritualiteit nou is begonnen. Nou, ik was echt... praktisch, praktiserend Zen-boeddhist, bijna dan op de middelbare school op een gegeven moment, omdat ik inderdaad ook zoveel in mijn hoofd zat en zo gestrest was en zo perfectionistisch dat ik echt mijn examenperiode ben doorgekomen met 3 uur mediteren per dag. Wow. Maar dan kan je ook denken van, ja, je moet er maar mee bezig zijn op je 17e inderdaad.
Ja.
En toen kwam voor mij astrologie ook als een bepaalde, van hier heb je een boekje en daar staat het allemaal in. En dit zijn de regels en de wetten en de berekeningen. Mm. En dat vond ik met mijn eigen maagdhoofd. Nou ja, dat is ook een beetje zo'n analytisch, af en toe hokjes, denkerig teken. Vond ik dat heel prettig. Gewoon een soort van de wetenschappelijke manier van naar spiritualiteit kijken. Dat is astrologie misschien toch ook echt wel een beetje. Als je ook kijkt naar hoe... astrologen met elkaar kunnen debatteren en altijd bij elkaar zitten van, ja, dit is geen logische redenering en waar zijn je bronnen en dit is niet beargumenteerd, dat soort dingen. Maar daar kom je dan uiteindelijk toch ook weer van terug of je gaat op een gegeven moment een moeite hebben met de regels of je ervaart het zelf anders. Hoe is dat voor jou geweest? Misschien ben ik nu een klein beetje abstract hoor, maar heb je een botsing met de regels gehad? Als je dacht van...
Grappig dat je het zegt, want dat is dan misschien ook wel een beetje mijn waterman eigenschap, maar regels vind ik sowieso dikke middelvinger. Dus dat is dus heel paradoxaal en daarom, ik hou van hele abstracte en paradoxes, want de mens is gewoon één grote paradox. Dus ja, we kunnen enerzijds enorm verlangen naar regels en structuur en een houvast. En tegelijkertijd denken, oké, fuck it, maar ik wil eruit breken. En ik denk wat jij net ook omschrijft is ook een... Ja, dat is ook een soort evolutie in jezelf. En misschien is dat ook wel cyclisch. Misschien komt dat ooit ook wel weer terug. Of juist niet. Ja, weet je, dat... maar ik denk dat altijd... En dat geldt ook bijvoorbeeld met kopingsmechanismen. De dingen die ons op een bepaald punt helpen. Dus of het nou regels zijn door middel van astrologie of iets waar je aan vasthoudt. Of het zijn kopingsmechanismes om als kind of als jong kind ergens mee om te gaan. Het helpt op dat moment. En daarna, later in je leven, kan het weer tegen je werken. Dus ik denk ook bij mij, op dat moment hielp mij dat tot op zekere hoogte. Omdat ik toen letterlijk niks anders had. En later in mijn leven ben ik me daarvan af gaan zetten. En denk ik, oké, wacht even. Ik heb dat nu niet meer nodig. Ik kan mezelf nu dragen. En er is een andere manier. En dan komt er weer een soort expansie daarin. En ik denk dat... ook wel als je ook gewoon kijkt naar bijvoorbeeld hoe het universum in elkaar steekt. Je kan dat ook heel wiskundig bijvoorbeeld bekijken. Dat het en-en kan zijn. Dus systemen zoals human design, astrologie, gene keys, je hebt van alles, zijn het is een soort matrix waarin je natuurlijk heel wijs kan worden. En tegelijkertijd is het ook de bedoeling dat we die volgens mij loslaten en het met onze intuïtie doen en ons leven. En dus dat het voor me en-en is.
Ja, exact. Dat zie je dan eigenlijk al gebeuren, dat mensen vaak een beetje beginnen met dat spirituele pad of werken in de spirituele wereld, dan zetten ze zich eerst al ergens tegen af. Meestal tegen je vorige baan, die helemaal rottig was, of je geen voldoening gaf, of waardoor je in een burn-out terecht bent gekomen. Dit is dan het standaard verhaal, hoor, waardoor je denkt van welke dingen doen er nu echt toe? En dan ga je op zoek naar iets spiritueels wat jou iets van gidsing geeft, maar voel je ook een soort van groentje en denk je van wat is dit voor een wonderlijke wereld? Dus ga je weer op zoek naar een soort van nieuwe leermeester of een nieuw persoon die je gaat uitleggen aan welke regels je zou moeten houden. Ik ken dat ook wel, dat hele, er zit ook wel een hele recalcitrante kant in mij qua regels. Mm-hmm. Dus ik zie toch ook best wel veel mensen in de spirituele wereld, en dat is niks persoonlijks tegen hen, maar dat loopt misschien ook een klein beetje samen met die New Age naar godsbeweging die gaande is.
Ja.
Die zoeken naar definitieve antwoorden en ook definitieve regels van oké, leg me uit hoe ik het moet doen en dan wil ik verlicht zijn. En als je dat niet krijgt, dan is er dus eigenlijk iets mis met het systeem.
Ja.
Omdat dan werkt het niet. Klopt. En dan moet je in mijn ogen ook echt niet bij spiritualiteit zijn. En dan snap ik dat je misschien eerder neigt naar een instituut als een kerk. Dat al
klopt.
Lang heeft kunnen doen over een soort samenhangend boek aan regels.
Maar
waarom wilde ik dit zeggen? Oh ja, dat recalcitrante. Dat ik merk dat die hele zoektocht van ik heb echt een heilig boek nodig, dat zit dan weer niet in me. Dat is dan ook weer de Uranus in mezelf en de waterman in jou, die denkt van in essentie wil ik me nergens toe bekeren. Of wil ik niet dat het probleem voor me oplost, maar wil ik het ook zelf doen.
Dat ja, dat zeg je wel inderdaad mooi. Ja, want dat is het. En ik denk dat echt de essentie van spiritualiteit dus veel meer gaat over meer in het moment leven met een bepaalde visie of iets waar je wat je voelt dat voor jou waarheid is. En omdat we ons zelf als mens altijd in beweging zijn, is die waarheid volgens mij ook altijd in beweging. Mm-hmm. Dat is volgens mij echt de essentie van spiritualiteit. En hoe inderdaad heel veel mensen met die New Age spiritualiteit het benaderen is, het in het hokje inderdaad van oké, maar dan is het zo. En als diegene zegt dat het zo is, dan hou ik me daar voor altijd aan vast. En dat heb ik heel erg gemerkt ook door de afleveringen die ik met Brandstof, de podcast, heb opgenomen. We hebben heel veel gastsprekers ontmoet. En dat was voor mij een hele bijzondere ervaring. Omdat ik daardoor echt even kon aanschouwen van... Oké, wacht even. Iedereen die wij hier in de podcast krijgen, die is 100% overtuigd van zijn of haar eigen visie en waarheid. Sommigen conflicteren ook met elkaar. En ik merk dan in mezelf dat ik denk, volgens mij is het en. En dat is gewoon de diversiteit van het universum. En het hoeft elkaar niet te bijten. Maar je moet daar wel in staat voor zijn om die space in jezelf nou ja, te creëren dat die paradoxen dus kunnen bestaan. En dat vinden denk ik heel veel mensen heel moeilijk. En dat is dus met name als je in de mind zit, want die denkt alleen maar, nee, maar het is of-of. Ja, dus dat is denk ik ook de journey waar we toch wel vaak in moeten vastlopen. Dat we op een gegeven moment denken, oh, wacht even, maar er is meer dan wat ik nu denk.
Ja, exact. En dat je ook kan spelen met verschillende concepten en ideeën van, oké, wat als ik deze visie nou ga toepassen in mijn leven, wat gebeurt er dan?
Ja.
Net als human design eigenlijk ook een soort één groot experiment is ja. in dat opzicht.
Ja.
En dan heb ik ook vaker gehoord, ook van Sarah Leers bijvoorbeeld, die ook bij de podcast was, van ja, je kan heel lang gaan discussiëren over hoe jij zou moeten leven en hoe jij het zou moeten doen, maar human design is één grote uitnodiging om er zelf eigenlijk maar mee te gaan experimenteren.
Dat is het.
Ja, daar hou ik wel van.
Ja.
Dat heeft astrologie soms iets minder. Misschien dat het gewoon soms het stoffige karakter aan astrologie is, hoor. Dat als je gaat zoeken naar astrologie of een oud boek koopt, dat je nog heel snel ziet van, oh ja, met deze plaatsing ga je gewoon altijd gedoe op dit gebied hebben en succes ermee. Het is geen mooie kwaliteit aan je.
Nee, maar het is dus ook afhankelijk van degene die die astrologie implementeert. En jij bijvoorbeeld als gids daarin. Het komt uiteindelijk dat systeem als reader. Het gaat er dus ook om, het komt door jouw systeem heen. Dus als mensen bij jou door jou een reading krijgen, dan komt het ook altijd door jouw eigen visie en hoe jij naar de wereld kijkt. En dat vind ik het mooie van dit soort systemen. Het is ergens heel vaststaand omdat het een systeem is en tegelijkertijd wordt het ook weer gekleurd door degene die het interpreteert.
Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in.
En dat vind ik ook leuk aan jou. Juist omdat ik dit proces, ik heb natuurlijk ook een reading van jou mogen ontvangen. En dat je die ook op jouw manier weer doet. En ook met jouw eigen wijsheid en je eigen ervaringen ook weer door bepaalde vragen te stellen. Ook een bepaalde richting instuurt in plaats van heel erg zwart-wit. Oh, je hebt heel veel plaatsingen in het negende huis, dus het moet sowieso zo zijn. En dat er ook die ruimte is voor die discussie en het gesprek.
Ja, nee, dat vind ik ook wel het leukste eraan. Ik zeg ook wel vaker van, als astrologie puur zou gaan over, je bent geboren met dit lot en succes ermee, je doet het er maar mee, dan had ik het totaal oninteressant gevonden of zelfs heel vervelend. Dat je echt denkt van, waarom weten we dat zoiets bestaat? Want dat is gewoon een heel naar idee. Terwijl het hele idee dat het maar ligt aan je benaderingswijze en dat je in iedere levensfase weer een andere associatie zal hebben bij je eigen astrologie en plaatsingen. En ook dat er heel veel in je eigen handen ligt en een kwestie van vrije wil is, wat ook wel weer sterker in human design bijvoorbeeld zit. Van, het is echt een uitnodiging om zo te gaan leven.
Ja.
Dat vind ik er leuk aan. En je intuïtie er natuurlijk ook in gebruiken.
Ja. En dat geldt dus voor alles. Op het moment dat erin gebruikt wordt, met waar we ook mee werken of waar we ook in geloven, daar zit uiteindelijk toch de echte bron van wijsheid. Mm-hmm. En,
Het begint dan meestal al met luisteren naar je eigen gevoel. Dat is denk ik voor veel mensen ook de start van hun spirituele reis. Dat klinkt nu misschien gewoon heel simpel als ik erover nadenk van, ja, natuurlijk luister je toch naar je gevoel. Je bent toch gekke Henkie niet, maar...
Heel veel mensen, is dat gewoon niet. Nee, dus er is eerst toch een punt van tegenslag, tussen aanhalingstekens. En contrast en dat mensen vastlopen. Waarna mensen ineens vragen gaan stellen en stil gaan staan.
Ja, en wat je meestal ook nog wel ziet is dat je jarenlang bepaalde emoties en kanten van jezelf hebt weggestopt.
Mm-hmm.
Ook veel mensen die bezig zijn met spiritualiteit, die hebben toch vaker naar hun hoofd geslingerd gekregen. Je bent te gevoelig.
Mm-hmm.
Dus daar zit wel een type in. Dus dan eerst weer daarnaar luisteren. Nou, dat vond ik ook wel lastig. En dat is misschien iets wat ik af en toe nog steeds wel tegenkom. Ik luister wel naar mijn gevoel, maar soms denk je alsnog van, ja, wie ben ik om een gevoel te luisteren als ik het idee krijg dat iedereen me dan een zeurkous gaat vinden. Of dat iedereen gaat denken van, joh, boeiend wat jouw gevoel ervan zegt.
Mm. Ja, ja, ik herken dat wel. Als ik ook terugkijk, want ik moest nog even nadenken ook over, nu jij dit zegt, over het hele spirituele, dat het pad daarin, dat een jaar of 7 of 8 geleden, dat ik inderdaad, ik was echt al wel met spiritualiteit bezig, maar inderdaad echt met name vanuit mijn hoofd. En op een gegeven moment had ik echt momenten dat ik uit het niets super erg moest huilen. En dat ik op een zondagmiddag, terwijl ik 0 plannen had, de werkweek ook gewoon een normale werkweek was, dat ik nou het gevoel had alsof ik voor 1000 man een speech moest houden. Gewoon zo nerveus. Mm. En toen dacht ik, wat is hier aan de hand? En dat heeft ook wel te maken met wat jij nu zegt over het gewoon onbewust onderdrukken van bepaalde emoties. Dat niet willen voelen, ja, die worden natuurlijk steeds groter. En uiteindelijk, en dat vind ik het wel het grappige hiervan, heeft dat mij ook wel echt geïnitieerd in de stappen daarna. Ik ben daarna helemaal het onderbewuste ingedoken. En nou ja, dat is gewoon een ontvouwend proces geweest in alles waar ik nu mee bezig ben. En ja, weet je, we kunnen zo hard werken voor succes en om gelukkig te zijn. Maar als we niet in contact staan met onszelf, waar intuïtie natuurlijk een groot onderdeel van is, ja, hoe kunnen we dan ooit verwachten dat we op het juiste pad zullen zitten? Of dat het in ieder geval een fijn pad zal zijn, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat onze intuïtie onder andere ons gidst. En die geeft ons allerlei signalen, net als emoties. En de vraag is, wanneer gaan we luisteren?
Ja, exact. Ik heb aan het begin van het hele verhaal wel eens gedacht van, zie je wel, nu ben ik weer de eerste die het opgeeft. En dan met het opgeven bedoel ik gaan streven naar een super drukke baan die hoog selectief is, waarvoor je echt heel hard moet werken om steeds aan de top te blijven. Dat ik nou weer degene ben die het nu alweer opgeeft, die bezig gaat zijn met spiritualiteit. Van, die stem kwam ook wel weer om de hoek van, oh, daar heb je de gevoelige jij weer. En je hebt toch ook gewoon mensen die dit de rest van hun leven lang kunnen, leven kunnen verdrukken en niet per se ongelukkig lijken. Ja. Heb jij dat ook wel eens gehad of is dat een raar iets?
Nee, zeker. Nee, ik heb heel lang de overtuiging gehad, echt in de breedste zin van het woord, van ik ben te veel. Mm-hmm. Ik heb te veel eisen, ik vind dingen sneller moeilijk, ik vind dingen sneller lastig, ik voel zoveel. Ook in mijn relaties, dus met de vriendjes die ik had. Oh, ik was elke keer degene die mezelf uitsprak, dit vind ik niet fijn, oh, ik heb dit nodig. En ik had altijd hele relaxte partners, dat ik echt dacht, ben ik nou zo moeilijk? En gewoon überhaupt gewoon hoge eisen stellen aan het leven. En ja.
Helemaal herkenbaar dit.
Ja, dus dat is heel grappig. Ja, maar dat is super erg, die mind. Omdat je gewoon voelt, ja, niemand om me heen doet dit, maar ik voel dit wel. En dat is gewoon spannend. Ja. Dus wat dat betreft, ook als ik naar jou luister, sowieso ook naar jouw levensverhaal, ook met mediteren toen je al zo jong was. Nou, dat deed ik toen echt nog niet. Maar echt een soort pionier. En dat is denk ik altijd spannend. Om dat te zijn. Dat is ook wel een,
Nee, grappig dat je dat zegt. Ik heb daar eigenlijk altijd op teruggekeken van, ja, dat was gewoon mijn weirde manier om toen om te gaan met stress. En dat is dan ook weer zo'n uiterste, zoals je ook vaak ziet bij mensen die beginnen met spiritualiteit, dat je dan nog een veel te drukke baan hebt, waar je eigenlijk super ongelukkig van wordt. En dat je dan dus maar gewoon 5 keer per dag gaat mediteren om die baan weer door te komen zonder jezelf af te vragen van, hey, die baan.
Ja, dan wordt mediteren kan natuurlijk dan ook een soort hack zijn van, oké, dan kan ik nog steeds gewoon door blijven gaan met het leven wat me eigenlijk niet dient.
Een soort life hack.
Ja, dat kan.
Nou ja, op de middelbare school kan je daar nog weinig aan doen. Dan moet je ook wel een beetje het allemaal zien door te komen.
Ja, maar ja, het feit dat mediteren in je opkwam, ik denk dat wel heel uniek is.
Ja. Nou, ik had een wiskundedocent die ook meditatieleraar was. Die had me een beetje aangestoken. Ja, was wel grappig.
Leuk.
Denk je ook helemaal niet aan bij een wiskundedocent, maar dat
juist
wel super.
Nee, maar die dacht misschien ook, oh, hoe hou ik dit vol met al die kids in de klas? Ja, ik moet gaan mediteren.
Nee, precies. En Wanneer is er voor jou eigenlijk een soort switch ontstaan of iets anders ontstaan? Of hoe zeg je dat goed? Tussen vooral luisteren naar de verhalen van anderen en die wijsheden van anderen en zeggen, hey, ik luister eerst echt naar mijn eigen stem.
Ja, ik denk... Nou, ik denk dat het een geen zwart-wit switch was van dat ik echt kan pinpointen nou, vanaf dat moment. Maar ik denk wel echt dat alle gesprekken met gastsprekers bij Brandstof mij wel echt... Ik had altijd nog een beetje zo'n soort van... dat je jezelf minder kan voelen dan een ander. Mm. Integriteit is voor mij altijd heel belangrijk geweest. En nog steeds, dat is echt, ik vind het heel belangrijk om zuiver te zijn naar mezelf en mezelf niet voor de gek te houden. En dat heeft denk ik een heel mooi aspect. En tegelijkertijd kan ik daar dus soms ook in doorschieten. En dat ik maar aan mezelf bleef twijfelen. En dan maar helemaal geen visie of standpunt kon innemen. Ja. En ik denk op het moment dat ik veel mensen heb gesproken die heel helder waren en heel erg overtuigd van hun visie, dat ik, wat alleen maar heel mooi is, ik bedoel niks negatiefs ten opzichte van hen, maar dat ik ineens begon te zien, oh, wacht even, ik kan ook ergens helemaal een bepaalde bril, ik zie het nu meer, veel meer als, ik kan ervoor kiezen om een bepaalde bril op te zetten en dat heeft dan ook zijn waarde en ik kan het ook weer loslaten en erkennen dat ik het ook weer niet allemaal zeker weet. En dat komt wel na Brandstof. Dat ik ineens zag, hoe kunnen we in een wereld leven waar zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende visies zeggen dat zij het zeker weten en het ook echt zelf geloven. En toen dacht ik, ja, dan moet daar ook wel een kern van waarheid in zitten. En tegelijkertijd, ja, dat eigenlijk.
Ja, wat...
If it makes any sense.
Nee, helemaal. Ja. Je omschrijft het ook heel mooi, dat verschil tussen ergens heilig van overtuigd zijn. Dan denk je ook misschien sneller aan de goeroe-achtige figuren in de wereld. Hoeft natuurlijk niet iedere spiritueel leraar te zijn, maar dat idee heb je snel. En dat heeft ook een bepaalde aantrekkingskracht voor mensen om te volgen in een onzekere fase van hun leven. Dan ga je gewoon liever naar de persoon toe die zegt, ik heb de waarheid helemaal uitgevogeld, dan iemand die zegt... Nou, ik denk dat dit wel kan werken, maar ik weet het ook niet, jongens.
Ik weet het ook niet.
Nee, terwijl klopt. Het zoveel gezonder zou zijn, als daar meer ruimte voor zou zijn. Maar ook, zoals je het omschrijft, van ik zet nu deze bril op, dat klinkt al een stuk aantrekkelijker haast. Van, hey, waarom zou dat eigenlijk ook niet kunnen?
Ja, nou ja, en het is grappig, want kijk, voor mij en voor jou klinkt dat aantrekkelijk. Maar voor heel veel mensen dus inderdaad niet. De meeste mensen, en nogmaals, nul waardeoordeel, maar de meeste mensen, ik bedoel, als ik kijk naar inderdaad van die goeroes, waarom hebben die zoveel volgelingen? Dat is toch wel, mensen hoeven dan zelf niet meer met hun eigen onzekerheid te dealen. Ja. Want dat zit er natuurlijk onder, de onzekerheid van het niet weten. Dat vindt onze mind gewoon heel moeilijk. En ja, ik denk dat in wat jij nu omschrijft, juist dus de echte, echt jezelf leren kennen. En kijk, je echt jezelf leren kennen kan alleen maar op het moment dat je jezelf dus ook die vraag durft te stellen van, hey, wat voelt voor mij nu kloppend? In plaats van, oh, iemand zegt iets en dat neem ik gewoon aan. En juist dat iets externs tot ons nemen en dat dan maar accepteren, zorgt er soms onbewust voor dat we verder van onszelf verwijderd raken.
Ja.
Terwijl mensen denken, maar ik ben toch met persoonlijke bewustzijn bezig en ik ben toch met de guru bezig en waarom werkt het dan niet voor mij? En dat is gewoon omdat er natuurlijk geen formule is, behalve dan jouw eigen unieke formule. Ja. En dus dat is wel mooi in wat je zegt.
Nee.
Want hoe is dat dan voor jou, wat je net aan mij vroeg, van wanneer het omslagpunt was?
Oh, heel interessant. Er is denk ik bij mij wel een realisatie geweest op meerdere fronten van dat ik dacht mensen hebben een leven voor elkaar of mensen hebben misschien alles wel heel goed bij elkaar bedacht en hebben een geweldige visie. En dat gewoon hoe langer je ook een beetje rondloopt in die spirituele wereld, hoe meer je erachter komt van iedereen is gewoon mens en iedereen heeft gaten in zijn gedachten en twijfels. En En ook de realisatie van heel goed dat jij aan jezelf twijfelt. Ik zie dat ook echt ergens wel gewoon als een kwaliteit in mensen. Ik ben toch een beetje voorzichtig met extremisme en religie. Ik ben ook toch een beetje opgegroeid in de omgeving van de Bible Belt. Wel opgevoed door twee hele, ja, bijna felle atheïsten. Dus dat zit ook een beetje in me, dat ik een beetje voorzichtig ermee ben. Dus ja, dacht ik ook wel, waar was ik gebleven? Oh ja, die twijfel, nee, dat is alleen maar gezond om te hebben. Maar je hoeft het ook niet altijd met iedereen te delen. Dus ik heb op een gegeven moment wel in mijn eigen communicatie gemerkt dat ik tegen mezelf begon te zeggen van, je hoeft niet de hele tijd misschien of zoiets en dergelijke, et cetera. Of dat denk ik te zeggen. Mensen zien dat toch wel, dat dat gewoon jouw mening is. En dat jij niet de persoon bent om allerlei regels op te leggen. Dat voelen mensen bij me wel, denk ik.
Zeker. Nou, helemaal kippenvel als je dit zegt. Dit is het. Ik vind het super mooi hoe je dit verwoordt. Want ik herken dit proces namelijk heel erg over die... Dat ik merk bijvoorbeeld, het is een heel stom voorbeeld, maar ik ga hem gewoon delen. In mijn Instagram post dat ik heel vaak en heel lang schreef in we. Mm-hmm. Omdat ik dacht, ik wil mezelf niet boven een ander stellen. Mm-hmm. Terwijl ik soms juist mensen het ook het gevoel wilde geven van, oké, ik spreek jou nu aan, ik zie jou. En om dan, kijk, tuurlijk kan ik in we typen of spreken, maar het gaat om de intentie erachter. En die kwam vanuit angst. En ik denk wat jij nu zegt is inderdaad, mensen voelen, kijk, integriteit is toch een gevoel.
Ja.
En ja, daar hoort ook bepaald gedrag bij, maar als je die integriteit in jezelf hebt gewaarborgd, dan, nou ja, is dat voelbaar voor andere mensen. En dan hoef je inderdaad jezelf niet meer met je mind helemaal in bochten te wringen om op een bepaalde manier over te komen. Want is dat dan integer? Want dan ben je in feite ook, als ik naar mezelf kijk, was ik gewoon ook heel erg bezig met hoe kom ik over.
Ja, ik ook.
Dat is ook een vorm van manipulatie in plaats van gewoon jezelf zijn. Ja. Waar het uiteindelijk allemaal over ging. Dus ja, het is allemaal zo, er zitten zoveel lagen in.
Ja.
Hoe we onszelf...
En ook de combinatie van je wil voor je eigen volgers, weet je wel, een cool of inspirerend voorbeeld zijn. Maar dan denk je ook nog van, ja, mijn moeder en mijn tante, die volgen me ook. Dus ik moet ook weer niet te cool en spiritueel zijn. En dan constant dat
Ja. Oh, dat is ook zo grappig, ja. Ja, het is echt, die social media, dat is echt weer een mooie teacher, laat ik het zo zeggen. Mooie spiegel.
Ja, het is sowieso een hele goede spiegel. Ja, zo is dat voor mij denk ik een beetje gegaan. Toch een andere relatie met die twijfel. En misschien toch ook de simpele acceptatie van, oké, mensen zijn op zoek naar goeroes of naar leraren. Betekent niet gelijk dat je zelf een goeroe hoeft te zijn, maar... misschien dat er toch ook bij veel mensen een pijn zit rond, oké, ik ga nu gewoon zeggen wat ik te zeggen heb en mijn eigen stem laten horen. Bij mij zeker wel. Dus heb ik misschien die twijfel die ik altijd had en dat kritisch denken, zag ik altijd als hele goede wetenschappelijke kwaliteit aan mezelf. Van, ik word tenminste niet extreem en ik ben tenminste redelijk. Terwijl dat ook weer een verhaal is wat je er soms omheen kan bedenken, terwijl je eigenlijk gewoon de veilige weg wil kiezen of wil dat zoveel mogelijk mensen je leuk vinden, of omdat je bang bent dat je aangevallen wordt. Terwijl dan nog één dingetje, dat vind ik wel heel grappig, dat als je bij mensen aankomt en je zegt van, ja, ik ben wel een beetje bezig met astrologie, dan zijn ze eerder geneigd om te zeggen van, dat is toch onzin of zo. Terwijl als je voorstelt als astroloog en daar gewoon heel,
dan,
ja, heel zeker over bent, dan
klopt.
Ja, ook al ervaren.
Dit is echt gewoon hoe het werkt. Maar kijk, ik denk uiteindelijk toch, waar reageren we op bij mensen is op hun op hun overtuigingskracht, over zichzelf ook, op hun verhaal. Als dat resoneert, dan klopt het gewoon. En ik heb dat bij mezelf ook gemerkt. Ik in het bedrijf wat ik met mijn ouders en met mijn zus ook nog run, werken wij met name met ondernemers en met organisaties, maar dus ook met hun werknemers. En wij hebben dus ook medewerkers. Ja, echt van alles hebben we. Maar ik spreek dus ook heel veel mensen, elektromonteurs, bouwvakkers, nou ja, echt noem het maar op. En zeker op een moment dat die spiritualiteit bij mij steeds belangrijker werd en dat ik daar ook op een andere manier mee ging werken, merkte ik dat er ineens een heel groot verschil zat tussen de Romy wie ik echt in wezen was en dat ik voor zo'n gesprek dacht, hoe ga ik dit dan goed en begrijpelijk en niet zweverig overbrengen? Ja. En op een gegeven moment heb ik gewoon die stap genomen, omdat het voor mij zo onprettig was om twee verschillende versies te zijn, dat ik dacht, fuck it, ik ga er gewoon voor en ik kijk wel hoe ze reageren en wijzen ze me af. Ja, oké, dan is dat maar zo, because this is me. En dan ineens ook merken dat als je er gewoon volledig in gaat staan en gewoon je ding doet, dat dit gewoon universeel is. Dat mensen zoiets hebben, oké, interessant, en dat ik ineens de meest diepgaande, profound spirituele gesprekken heb met mensen waarvan ik dacht, wow, ik wist niet dat jij hiermee bezig was. Of ik wist niet dat jij dit in je had. Dus dat is ook wel bijzonder.
Ja, is toch allemaal gebaseerd op aannames en de angst om aangevallen te worden. En
angst voor afwijzing.
Ja, en dat is ook met astrologie, human design, op welke manier je iemand dan ook een reading geeft of een duiding geeft. En ook veel gevallen van coaching, waarbij je gevoel gebruikt, dat het natuurlijk veel veiliger is om het te spelen volgens het boekje. Want dan moet je wel al die regels uit het boekje uit je hoofd leren. En dat kost alsnog wel een aantal jaar bij astrologie, maar te zeggen, deze regel komt uit mezelf of dit denk ik waar te nemen. Daar zit gewoon een veel grotere angst.
Ja, dan wordt het ook, precies. En dan wordt het ook ineens heel persoonlijk. Dus waar we ons dan eerder nog konden verschuilen achter een systeem of achter, zo heb ik het geleerd, wordt het dan ineens heel persoonlijk. En dat is heel kwetsbaar. En tegelijkertijd is dat ook nog krachtiger, denk ik. Als ik naar mezelf kijk. In wat mensen dan ervaren. Mm-hmm. Dan hangt er ook wel wat meer van af. En dat is soms gewoon spannend.
Wat heeft voor jou toen geholpen om dat meer te integreren in wat je doet? Zeg maar het gebruiken van je intuïtie en van je gifts. Hoe is dat voor jou een beetje zo ontstaan dat je dat bent gaan gebruiken? En
mooie vraag. Dat begon met wederom met heel veel last. Dus door het niet te doen en door het niet te gebruiken, op persoonlijk niveau merkte ik dus, als ik keek naar mijn eigen leven, fysieke klachten, emotionele klachten, gewoon een bepaalde stroperigheid in mijn leven. Ja. En als ik kijk naar het werk wat ik doe, want dat was nog een tweede laag. Zo van, oké, je kan dit voor jezelf doen en je kan zelf contact maken met je intuïtie. Maar in het werk dat wij natuurlijk doen, toch service gericht in toch wel die spirituele sector, was ook weer last ding. Want ik merkte gewoon dat ik op een gegeven moment dus dacht, fuck, Romy, dit is gewoon wie je bent en je bent je nu aan het inhouden. En dat maakte me zo moe en ik moest zo juist heel hard werken om het allemaal niet te zijn en niet te doen. Je gaat gewoon tegen je essentie in, dus last was wel echt stap nummer 1, dat ik echt dacht, oké, fuck it, ik ga dit gewoon doen.
Ja.
En wat uiteindelijk het verdiepen van intuïtie en vertrouwen is met name, het begint altijd met het gaan doen. Het is net zoals met fietsen. Dus je kan niet, je kan de beste wielrenner en je kan een fietsenmaker en je kan natuurkundige je laten uitleggen hoe dat allemaal werkt. En je kan achter op de fiets gaan zitten bij iemand, maar hoe leer je fietsen? Je zal het toch echt ooit gewoon een keer moeten gaan doen. En het doen en dan weer vallen en opstaan, letterlijk, is gewoon de grootste en beste manier, en de enige manier wil ik zeggen eigenlijk, om dat vertrouwen ook in jezelf te krijgen. Dus op een gegeven moment gewoon uit last, gewoon fuck it, ik kan niet anders. En dan daarna ineens erachter komen, dit voelde ik van tevoren al. Of als ik ook kijk naar mijn gesprekken, ik heb dan psychologie gestudeerd, maar wat ik doe met mensen in gesprekken is geen psychologie in die zin. Ik stelde altijd al een bepaalde vraag, omdat iets in me opkwam. En iemand keek me aan en schoot helemaal vol en zo van, dat klopt. Of dat ik bijvoorbeeld zei, zou je vader hier iets mee te maken kunnen hebben? Ja, ik wist vroeger niet dat dat intuïtie was, maar als je er meer op gaat letten en je durft er ook wat vaker naar te luisteren en het ook echt dus te uiten, dan word je wel door het leven bevestigd in, die kruimel klopte. Ja. En dan gaat er echt een soort magische gate open naar nog veel meer van dat. En daar zitten ook dan weer allerlei lagen in. Maar ik denk wel dat dat is hoe het werkt. Maar we moeten denk ik als mens wel die eerste stap durven zetten. Waarna het zich opent.
Ja, heel mooi.
En hoe was dat voor jou?
Ik vind het sowieso als eerst grappig dat je gelijk begint over doen. Want ik merk dat ik dit echt steeds vaker tegen mensen zeg. En dat is misschien ook, zegt gewoon iets over de bubbel waar je in zit. Of het type mens dat je vaak ziet. Maar dat gewoon heel veel mensen enorm goed zijn in het stuk zelfanalyse. Al je tekorten aanwijzen, al je krachtige punten aanwijzen. 20 Pinterest boards maken.
ja.
Oké, de microfoon vloog er even uit. Mijn enthousiasme over het manifesteren. Maar ik bedoelde natuurlijk van, we zijn gewoon heel vaak bezig met heel veel werk doen en niet met het daadwerkelijk doen. En dan af en toe, dan moet je gewoon zo'n, heel simpel zeggen van, ga het maar doen. Succes. Yeah. Ik ben het als eerst in readings gaan gebruiken vorig jaar. Het überhaupt gebruiken van je intuïtie, dit doe ik in mijn dagelijks leven wel heel sterk. Dat komt wel vrij natuurlijk, maar dat past denk ik ook gewoon bij het leven met je gevoel en je eigen gevoel respecteren. Ik weet nog niet wat ik zou doen in een situatie van, stel je voor, je denkt echt 100% rationeel en er gebeurt opeens waardoor je denkt, Ik kan niet gelijk een situatie naar voren roepen waarin ik toen, misschien wel, maar dat is misschien niet een situatie om nu in een podcast te delen, beetje persoonlijk. Maar vorig jaar toen kreeg ik eigenlijk van iets van 3 mensen in een week tijd te horen, ook omdat ik er zelf mee zat en erover praten van je moet die intuïtie echt meer gaan gebruiken in je werk en in je readings. En dat was met 2 vrienden eigenlijk waarmee ik het onderwerp besprak, die al wisten dat ik heel intuïtief ben ingesteld. Maar ook van een astroloog die ik eigenlijk heel hoog heb zitten, ook omdat het een hele ervaren en gevestigde astroloog was. Dus ik had eerst zoiets van, ik vind het heel belangrijk dat jij vindt dat ik het allemaal goed volgens de regeltjes doe. En toen ben ik bij hem geweest, ook voor gewoon een 1-op-1 sessie. Want dat doe ik zo nu en dan bij andere astrologen, om gewoon te kijken, hoe doe jij het en wat kan ik ervan leren? En toen zat het heel erg op dat thema van, je bent gewoon hyper-intuïtief, dus gebruik dat maar. En dat zag ik al helemaal als een groen licht van, als jij het ook zegt. En toen ben ik het gelijk eigenlijk gaan proberen. Van eerst kijken naar, wel dus nog met astrologie, niet out of the blue alleen readen. Van kijken naar ook een astrologisch profiel en nadenken over wat komt als eerst bij mij op, hoe voel ik me erbij, waarvan heb ik het gevoel dat dit nu een prominent thema is, en ook vaak mijn ogen sluiten en kijken wat er dan gebeurt. En ik weet nog wel dat ik het de eerste keer ben gaan doen en dat ik gelijk een soort van naar een Mercurius in boogschutter werd toegezogen, die eigenlijk officieel helemaal niet nu per se belangrijk was, of niet de allerbelangrijkste planeet in de hele context. Maar dat speelde kennelijk dat hele verhaal rond. Dat was een klant die een beetje gebogen ging onder de druk om zich intellectueel steeds te bewijzen, terwijl het eerder iemand was met een hele unieke, vrije, spirituele visie. En dat thema speelde op dat moment heel erg. Misschien ook een goede spiegel voor mij.
Ik wil dat net zeggen, ja.
Ik denk het nu pas, jeetje. en toen was dat zo, zo'n succes. En zij ging daar zo op aan. En dat raakte zo'n gevoelige snaar. Meestal als je mensen dan ziet kijken van, wow, kan je dit ook met astrologie, zeg maar? Kan je zo diep gaan? Dan denk ik wel van, dat is geslaagd.
Maar, leuk.
En dan ga je het herhalen, inderdaad.
Ja. En dan wordt, wat jij hebt met astrologie, of iemand anders heeft het weer met iets anders. En wat ik heb door met iemand in gesprek te gaan en te zeggen, vertel. Kijk, ik denk in de kern, ik heb ook wel eens mezelf gewoon ogen dicht, gewoon om er ook mee te oefenen en te experimenteren van, ogen dicht, ik ga met goedkeuring van een vriendin me afstemmen op diegene en wat komt er dan door? Ja, dat kan. Maar ik denk, nogmaals, wat jij dus hebt met astrologie, dat is de, gewoon de vorm, laat ik het zo zeggen, of je tool. En wat ik dan heb door met iemand te gaan zitten en dat ik zeg van, goh, waar loop je tegenaan? En iemand begint te vertellen. En soms luister ik niet eens letterlijk naar de woorden, maar vooral naar de energie. En ja, wat iemand anders weer met een orakel kaartendek heeft. Ja, uiteindelijk zijn het allemaal tools. En dat is niet per se iets slechts, denk ik. Het is ook gewoon super vet. En als je daar heel erg geïnteresseerd in bent, dan is dat helemaal je ding. En ja, dan trek je dus ook mensen aan die daar ook bij aansluiten. En wat ik altijd heel erg leuk vind, omdat die mind heeft dat natuurlijk vooral nodig. Die mind wil inderdaad dat er astrologie aan verbonden is, of dat een deck of tarot iets zegt, of whatever. Omdat we het heel moeilijk vinden in onszelf en bij anderen om te vertrouwen. Oké, maar jij voelt dit. Dus we willen een soort bewijs. Maar wat ik altijd heel nice vind, is eigenlijk dus gewoon iemand met iemand te gaan zitten. En dat diegene eigenlijk niet eens doorheeft. Dat ik gewoon een soort van met de Trojaans paard, eigenlijk met gewoon hele spirituele, energetische dingen bezig ben. En dan hoef ik dat ook niet altijd zo ook te benoemen als diegene dan denkt, wow, nou, dit was echt een mooi psychologisch gesprek. Het heeft geholpen, ja, vind ik het ook goed.
Ja, precies. Nee, zo gebruik ik het tegenwoordig ook wel vaak. Het begon met astrologie als tool en dan na een poosje dan gaat het gewoon ook los van elkaar staan. Daar hadden we het geloof ik al eventjes over. Gewoon heel grappig wel hoe we zo'n soort tool nodig hebben. En heel vaak hoef je dat ook helemaal niet te benoemen, maar daar zit wel weer je angst. Alsof mensen dan gaan vragen van, oh, krijg jij dit toevallig gewoon vanuit je gevoel door? Of zie je dit gewoon? Want in dat geval, dan is dat echt onzin natuurlijk. Nou ja, dat...
Ja, en wat ik merk is dat, ook dat is natuurlijk weer een spiegel, net als wat je net ook mooi zei over hoe, ik merk dat sowieso wel, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar de mensen die ik spreek, het thema van de gesprekken en wat ik mezelf dan hoor zeggen, is er ook altijd voor mij. Ik heb ook steeds meer het idee dat als ik mezelf hoor praten, dat ik niet mezelf hoor praten. Dus er komt iets door wat ik uitspreek richting die ander. Maar de Romy, zeg maar, de mens Romy, denkt dan ook tegelijkertijd, oké, interesting, taking note. Dus ook over dat soort dingen dat ik altijd denk, dus op inhoud is een gesprek er altijd voor mij, maar ook het proces. Dus als mensen mij bijvoorbeeld niet... Ik heb bijvoorbeeld echt best wel vaak gehad, ook een paar weken geleden nog, dat ik gewoon mijn ding doe en dat mensen zeggen in eerste instantie, Romy, ik weet niet wat ik hiervan vind hoor. Ik vind dit wel echt heel zweverig. En dat ik gewoon kon reageren van, ja, en dat begrijp ik. Punt. Los van dat iets zou moeten zeggen over mij en dat ik dan ineens een minuut later het hele gesprek switchte, dat iemand moest huilen en zegt, ja, misschien heb je toch wel gelijk. Niet dat dat dan moet of zo, maar dat ik denk, oh ja, dat is dus ook wel een interessante, op het moment dat we blijven staan en dat we bij onze eigen waarheid blijven, zo van dit is het voor mij en jij mag daar iets van vinden, want dat zegt blijkbaar alles over jou en jouw eigen relatie met dit soort dingen. Dan valt die hele bewijslast weg en waarmee je voor mensen eigenlijk nog, en dat is niet het doel, maar waarmee je nog aantrekkelijker wordt van, oh, wacht even.
Ik denk dat bijna iedereen wel een zekere spirituele schaamte ervaart. En dat je dan vaak projecteert, ook misschien soms op een oudere generatie, want deze jongere generatie staat er ook meer voor open, maar dat je sneller projecteert van, oh, je bent er niet duidelijk mee bezig, dus je zal er wel helemaal niet voor openstaan, terwijl iemand zijn hoofd misschien er wel de hele tijd mee bezig is, of op zijn eigen manier, of er eigenlijk wel altijd voor open stond, maar zelf altijd dacht van, ik ga er geen werk van maken, want dat vind ik een beetje gênant. Dat merkte ik zelf ook wel met astrologie in mijn familie, dat ik echt dacht van, ik kom uit die hele atheïstische familie, dat gaat er echt niet in. En dat ik eigenlijk steeds meer familieleden sprak, die toch wel heel benieuwd werden of zelfs het wel echt heel interessant begonnen te vinden. Dus mij volgen op Instagram, maar op den duur ook zelf boeken lezen, cursussen kopen, dat soort dingen. Ja. Terwijl ik van tevoren echt had gedacht van, dat gebeurt niet.
Ja, maar weet je hoe dat komt? Het is projectie. Gewoon, inderdaad. En de reden dat mensen dan uiteindelijk toch nog nieuwsgierig worden, komt gewoon omdat ze dan blijkbaar bij jou in dit geval ook voelen hoe het voor jou werkt. Kijk, als ze bij jou voelen van wow, en dat geldt voor alles wat iedereen zelf echt belichaamt, dan wordt het ineens heel interessant voor mensen. Zo van, dan word je ineens heel aantrekkelijk van, oh, wacht even, hij of zij doet iets. Oké, interessant. En dan komen mensen vanzelf naar je toe. Maar ik denk dat het bij ons in de mens van nature wel zit. Zeker misschien bij een Aquarius of net als wat jij dan ook hebt. Dat als je echt door de strot gaat duwen, dat mensen van nature zoiets hebben van, oh, wacht even, ik wil zelf bepalen hoe en wat. Terwijl als je gewoon mensen de ruimte en de kans geeft om naar je toe te komen, dan is het ook al heel anders.
Ja, en wat je zegt over belichamen, ben ik het ook echt helemaal mee eens. Als meer mensen dat zouden gaan doen, gewoon belichamen wat ze geloven. Dat
is uiteindelijk de beste marketing. En uiteindelijk waar je mensen mee helpt, denk ik echt. Het belichamen van de wijsheden. En het gaat veel minder over dat wat we zeggen, maar veel meer dat wat we laten zien aan mensen. En ze daarmee ook een uitnodiging geven om ook hetzelfde te gaan doen. Dus ook met spiritualiteit, je kan er heel erg over praten, maar op het moment dat het echt ernaar gaan leven en gaan handelen, dan maken we het voor mensen ineens heel normaal. Een soort van, oh, maar ik doe dit ook. En dat gun ik deze wereld wel.
Ja, dus wees een pionier. Wees
een pionier en dat is altijd spannend. Ja, dat is gewoon zo. Ja.
Nee, zeker. Mooi. Ik voel me echt al helemaal weer geïnspireerd om dingen van de daken te gaan schreeuwen nu.
Yes. Ja.
Maar is er dan nog iets wat we zouden kunnen meegeven of wat jij wil meegeven op het gebied van hoe ga je nou aan de slag met die belichaming of met dat pionieren? Van, het is dus enerzijds gewoon doen, maar ik kan me voorstellen dat nu veel luisteraars denken van, oh, ik vind het wel echt heel creepy of vertel me toch nog maar meer.
Ja, ja. Nou, weet je, ik denk dat het ook begint bij, we hoeven het ook niet gelijk met anderen te delen. Dus ik denk dat sowieso met heel veel dingen in het leven is. Dus of het nou gaat over verlangens of over, gewoon letterlijk al het andere in het leven. We leven heel erg in een wereld waarin we geneigd zijn om alles gelijk op Instagram te knallen en alles gelijk vanuit een soort van, oh, ik ben zo open met anderen te delen, maar mag iets ook, hè? Neem even gewoon, ik zie even de metafoor voor me. Ik zie een kind in de baarmoeder. Dat zit ook 9 maanden lang in de baarmoeder. Dus mag iets ook eerst heel intiem, mag je daar dan ook bekend mee raken voordat je het prematuur de wereld inslingert? Dus ja, als jij nu bepaalde dingen voelt of ziet en je denkt, oké, fuck it, ik ga het gelijk op Instagram zetten, dan is dat misschien een veel te grote stretch voor je zenuwstelsel. En dan stuur je daar op een heel onbewuste manier misschien ook wel juist heel veel onzekerheid mee. En wat krijg je dan terug in je veld? Mensen die daarop gaan reageren. Dus op het moment dat je denkt, hey, hoe werkt intuïtie nou voor mij? En heb ik dat eigenlijk? Of je wil ermee experimenteren? Weet je, dat zit hem ook soms in hele praktische dingen. En je moet echt voelen, dat is al je intuïtie van, hey, waar voel ik me tot aangetrokken? Maar dat kan zijn dat je voorbij een winkel loopt en denkt, hey, ik zie een kristal liggen. Of hey, dit kaartendek. Of, en op dat van die praktische manieren mee gaan experimenteren. Of gewoon eens, stel je zit op de fiets en iets zegt in je, ga naar rechts, terwijl je eigenlijk altijd nog een straat rechtdoor gaat als je naar huis fietst. Probeer eens gewoon om dan wel op te letten en te denken, oké, nou dan ga ik hier gewoon naar rechts.
Ja, ja, heel mooi. Krachtig.
Ja.
En ik denk ook wel eens dat we er misschien, als je echt in die spirituele bubbel zit, er een beetje een wedstrijdje van maken. Van oké, wie is en helderziend en helderhorend en helderruikend? Die ook nog, weet je wel. Ja. Van, oh, dat is wel heel speciaal.
De spirituele gift bingo. Welke heb jij allemaal? Ja,
ja, en ook alsof je krachtiger of beter of bijzonderder bent als je zoveel mogelijk dingen kan, of gaven ze hebt, of specialisaties hebt. Misschien is het in zekere zin net als het stapelen van opleidingen, zie je ook heel veel, dat mensen dan en een NLP-opleiding, en een hypnosecursus, en een tarotcursus, en astrologie doen ze er ook nog bij.
Ja.
Misschien toch weer allemaal, ja, van die mindskaders. Ja, om er...
zeker. Ja. Ja, weet je wat ik ook denk? Kijk, in essentie zijn we allemaal intuïtieve wezens en hebben we allemaal die gifts. We hebben 5 zintuigen en die 6th sense hebben we ook allemaal. Alleen die is bij heel veel mensen onderontwikkeld. En met onderontwikkeld bedoel ik dus niet dat we het niet kunnen, maar dat we ons vooral er niet bewust van zijn. Iedereen heeft intuïtieve ingaven, alleen dat die mind zo aan het stuur zit, negeren we het. Dus ook als je nu luistert en je denkt, oh, maar ik kan het helemaal niet of ik heb dat niet. Ja, je hebt het sowieso. En je kan het sowieso. Het is alleen, praktische tip dan nog is door bijvoorbeeld te mediteren, zet je even dat brein wat meer uit. En ook door wat te vertragen in je leven en minder in doelen te werken, maar gewoon 's ochtends op te staan of gewoon regelmatig, heb ik ook moeten leren, in plaats van een lijstje af te werken, gewoon bij jezelf inchecken en hand op je hart leggen en voelen, waar heb ik nu behoefte aan? Wat er dan opkomt, dat kan ook met eten zijn. Oké, wat zou ik nu willen eten? Dat klinkt natuurlijk helemaal niet spiritueel, maar dat is ook intuïtie. Mm-hmm. Als je vanuit je hoofd heel gezond gaat eten volgens de regels, maar je geniet er helemaal niet van, dan is het de vraag of het goed is voor je. Ja. En dus het is ook fysiek. Als mensen daar wat meer connectie mee hebben, gebruik je lichaam ook daarvoor.
Ja.
Dus, want ik vind het mooi wat jij zegt. Het lijkt een soort wedstrijd. En ik denk alleen net zo goed als dat de ene meer visueel is ingesteld en de ander is gewoon meer auditief. Kijk maar naar hoe je misschien vroeger leerde in colleges of zo. Ik leerde bijvoorbeeld heel erg door te lezen. Nou, iemand anders misschien door te luisteren. En zo is dat ook met dat 6e zintuig. Ja, in feite zit het allemaal in ons, maar je hebt wel een bepaalde voorkeur waarschijnlijk. En pak dan niet de moeilijkste route dat je denkt, oké, ik moet het allemaal kunnen, maar ga met je voorkeur aan de slag.
Ja, inderdaad. Heb er ook zo min mogelijk oordelen op. Supermooi.
Ja.
Nou, is dat nog een fijne om mee te geven? En waar kunnen mensen jou vinden en je bestoken met vragen?
Send me. Ja, via Instagram. Ondernemer in geluk. Maar je kan me ook gewoon vinden op mijn naam. Via romyvanpoppel.com. Daar staat nu nog niet echt een aanbod op. Maar daar kun je wel inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Daarin stuur ik altijd veel inspiratie en eigenlijk soort transmissies van dingen die ook door mij heen komen, die volgens mij wel activerend kunnen werken. En mijn eigen podcast, dus dat is ook via Apple Podcasts en Spotify, Romy van Poppel. Dus daar kunnen mensen mij vinden.
Ja, dat is sowieso een grote aanrader, je podcast.
Ja, leuk. Ja.
Heel leuk. Thanks. Nou, heel erg bedankt.
Jij ook.
Dat je er wilde zijn en dit allemaal met me wilde bespreken. En ook voor de luisteraars. Ik hoor het heel graag van je als je het tot het einde hebt gered. ik hoop van wel, want ik vond het echt een heel leuk en interessant gesprek. Wat je ervan denkt, of je nog vragen hebt en al dat soort dingen. En dan sluit ik hem nu af en zie ik je bij de volgende aflevering.